Mensen die dat constant eten of vaak eten, weten ze niet meer wat dat is om je goed te voelen? Mm-hmm. Of ligt dat aan mijn lichaam dat zo gewoon is om gezond te eten, dat ik me daardoor slecht voel?
Spreekuur. Spreekuur is de podcast waarin ik, dokter Servaas, met experten en bevlogen mensen over gezondheid praat. Samen gaan we op zoek naar inspiratie en motivatie, achtergrond en wetenschappelijke onderbouw en praktische tips en tricks. Ik heb als dokter heel graag een lege wachtzaal, want dat betekent dat jullie zelf in staat zijn om je gezondheid in handen te nemen en ermee aan de slag te gaan. Zo starten wij samen de lang verwachte gezondheidsrevolutie. Welkom bij Spreekuur.
Ik ben Tijs Benoot, profielrenner bij Team Jumbo-Visma, 28 jaar.
Welke drie dingen doe je goed voor je gezondheid?
Nou, ik probeer me wel bij de basics te houden. En ik denk dat dat voeding, slaap en beweging is. En voor mij natuurlijk sport. En verder probeer ik zeker qua voeding in de juiste periodes dat beetje. Ik probeer dat op een schaal van motivatie te zien, zeg maar. Als je 10 op 10 gefocust bent op voeding, denk ik dat je dat niet lang kunt rekken. Dus dat is wel bepaalde periodes een 10 op 10. Maar ik probeer ook nooit onder 6 op 10 te zitten, zeg maar. Dus,
vertel drie dingen over jezelf waarvan er maar twee waar zijn.
Ik heb er lang over moeten nadenken, maar ik heb er toch drie opgeschreven. De eerste is, ik zondig wel graag een keer. Maar het zondig voor een echte Belg, ik eet nooit of ik lust geen frietjes. Tweede is, mijn broer heeft ook van zijn hobby zijn passie kunnen maken. Dus net zoals mij, maar in een heel andere sport, zeg maar. Hij is meer een artiest, hij is een professioneel balletdanser. Werkt in Monaco. En derde is, ik heb op 14-jarige leeftijd inspanningstesten gedaan bij de topsportschool. Om toegang te krijgen, zeg maar. In Gent, en ik ben daarvoor geweigerd.
Goedendag allemaal, welkom bij Spreekuur. Vandaag wil ik het hebben over de topsportmindset en een kijkje nemen in het leven van een wielerheld. We hebben bij ons de Flandriaan der Flandriaans, Tijs Benoot. Als topsporter is de druk hoog. Tijs, ik heb van jullie heel veel geleerd. Jij was een van de eerste atleten die in mijn beginnende topsportdokterscarrière bij mij kwam en mij plots bloedtesten voor de neus duwde en artikels over bepaalde vitaminen en producten uit voeding waar ik nog nooit van gehoord had. Dus ik wil u daarvoor eerst en vooral oprecht bedanken, omdat jij voor mij de poort naar heel veel interesses hebt opengezet. Ik denk dat dat 2013 of zoiets zal geweest zijn, die een tijd ongeveer. Dus ik moest mijn tenen uitkuisen en bij te leren, maar bij deze Tijs, hartelijk welkom in Spreekuur.
Dank u wel.
Dan gaan we misschien een eerste rustig vraagje stellen om een beetje op te warmen. Hè. Het belang van opwarming is u waarschijnlijk niet ongekend. Waarom zijt je eigenlijk topsporter geworden? En waarom zet je elke dag in voor die sport?
Natuurlijk gebind als klein kind omdat je iets graag doet. Ik keek vanaf mijn 4, 5 jaar naar de koers. En dat was Johan Museeuw in de tijd. Dat was een van mijn helden. En ik wou altijd al wielrennen. Mm-hmm. Niet zo evident natuurlijk. Daar heb ik een grote investering voor ouders. Ook die ouders die niet in de koers thuis zijn. Dus ik ben eerst gaan voetballen en dan toch...
Bij Drongen?
Bij Drongen, ja.
In dezelfde ploeg als Kevin De Bruyne.
Voilà. en dan bij Leuven hebben we even gevoetbald. En dan eigenlijk beginnen mijn koers uiteindelijk op mijn 11, 12 jaar. En dat was echt mijn passie. Dat is nog altijd mijn passie. Ik heb het geluk gehad dat ik daarvan mijn beroep kon maken. Uh-huh.
Dus eigenlijk echt vanuit een jongensdroom iets kunnen doen.
En ik denk dat dat ook de basis is om het te maken. Ik denk dat je nooit... De motivatie voor mij was altijd intrinsiek. Ja. Dus ik heb nooit aan andere roem of geld of andere zaken gedacht. Ik wou altijd...
Je deed het gewoon graag.
Ja, ik deed het zeer graag. Ik doe het nog altijd zeer graag.
Je werd er heel fanatiek en je bent er nog altijd heel fanatiek en gepassioneerd mee bezig.
Eigenlijk. Ja, inderdaad. En dat is ook mijn doel of mijn bedoeling om dat zo te houden. Om niet, je ziet wel oudere wielrenners die, waar dat echt de job is geworden. Maar die zijn ook ooit begonnen als hobby met wielrennen. En dat wil ik wel echt vermijden. Ja.
Mocht er een leven zijn zonder wielrennen, wat zou je dan doen?
Ik heb er al vaak over nagedacht. Ik kan er eigenlijk moeilijk een antwoord op geven. Ja.
Want het is eigenlijk toch een keiharde sport, hè? Ay, het is...
Ja, maar ik denk dat er... als je gaat gaan werken, zeg maar, want ik heb niet het gevoel dat ik werk, zijn er ook veel... is de wereld ook hard, hè?
Ja.
Ik bedoel...
Ik heb de twee werelden gezien. Ik denk, het is niet alleen mentaal hard, het is ook fysiek hard. Hè. Soms is het beton ook heel hard waar dat je tegenknalt. Ik heb u in onze periode van gezamenlijk samenwerken heb ik u een paar keer in de lappenmand zien liggen. Nu ook, Tish, jij zit hier met een nogal vreemde constructie rond uw nek. Vertel een keer wat er gebeurd is.
Ja, ik ben op training in Livigno aangereden. Een redelijk hoge snelheid. Dus ik heb mijn nekwervel C2 gebroken. Om het niet te technisch te maken, ik heb wel veel geluk gehad. Mm-hmm. Dus ik ben eerst en vooral blij dat ik hier nog alles kan navertellen in de podcast.
Je hebt eigenlijk een breuk in uw halswervel, hè?
Ja, inderdaad.
Wat toch een vrij zware blessure is.
Ja, inderdaad. Dus ik heb 6 weken een nekbrace op voorschreven gekregen. Mm-hmm. Ik hoop dat het daarbij blijft en dat ik dan binnen een tweetal weken mag die eraf en dan kan ik gaan revalideren.
En wat gebeurt er dan in je hoofd als je dan... Dus je hebt dat ongeval, ik weet niet of je alles bewust meegemaakt hebt?
Nee, ik ben 15 minuten buiten bus zijn geweest en dan heb ik redelijk snel morfine gekregen. Dus dat is misschien niet slecht om de eerste paniek en de eerste shock, zeg maar, een beetje te verwerken of rustig te laten binnenkomen.
Dat is het stukje oorlogsgeneeskunde dat daar natuurlijk... Inderdaad. Komt om mensen inderdaad veilig te kunnen overbrengen, te transporteren, om de juiste diagnose te kunnen stellen. En dan word je wakker, worden die pijnstillers wat uitgewerkt en dan zegt er u iemand van hebt u uw nek gebroken.
Ja, oké. Ik weet wel, Ayfien zegt dat dan tegen mij, mijn vriendin, die was erbij en die heeft ook aangegeven dat ik wel direct zei van mijn nek, dat ik wel iets voelde, dat pijn deed. Verder viel de verwonding wel mee. Ik was gekneusd, mijn zijkant en mijn ribben en zo. En twee stukken, mijn elleboog en mijn...
Misschien een noot voor de luisteraar. Een wielrenner zegt altijd, mijn verwondingen vielen wel mee. Maar soms zijn dat echt abominabel. Nee, ik herinner mij dat ik ooit een keer naar een ziekenhuis met u gereden ben. Na Omloop het Nieuwsblad, denk ik.
Dat zou kunnen,
Dat er...
Ben ik niet genaaid.
Jij zit hier in korte broek. We zien hier inderdaad...
De souvenirs.
De souvenirs en de herinneringen gewoon op je benen.
Ja.
Maar wat gebeurt er dan in je hoofd als je dan zegt van, Fien staat daar dan? Ten eerste, jullie zien elkaar waarschijnlijk heel graag. Zij zal wel super ongerust zijn. En elke keer als zij naar tv kijkt, zal daar toch een stukje angst in zitten van, oei, als alles maar goed loopt vandaag?
Ja, misschien wel. Ja, sowieso eigenlijk. Zelf heb ik het gevoel dat je negatieve ervaringen heel snel vergeet. Ook de pijn dat je gehad hebt, dat heel snel... uit je geheugen gewist wordt op een bepaalde manier. Dat denk ik ook een overlevingsmechanisme is dat bij de mensen het ingeplant om te kunnen doorgaan. Want ik denk...
Is dat een overlevingsmechanisme? Of is een topsporter iemand die bewust focust op het positieve?
Misschien wel. Misschien zit dat... Ja, ik kan enkel voor mijn eigen praten natuurlijk, maar ik merk wel... Ik denk, moest ik telkens... Dat is ook wat ik me telkens besef als ik gevallen ben. Die eerste douche... Als je schaaf vond zet, is verschrikkelijk.
Ik herinner mij dat ik ook nog met u onder de douche gekropen ben om de steentjes uit uw rug te vegen.
Maar moest je dat u echt constant vers kunnen herinneren in je geheugen? Ja. Niet dat je nog de risico's neemt die je moet nemen om profirenner te zijn.
Want binnen een paar maanden zit jij terug op uw fiets, smijten jij u weer van de afdalingen.
Ja, ik heb ook niet het gevoel dat ik echt de schrik heb opgedaan. Misschien ook omdat ik buiten bus zijn geweest ben. Mm-hmm. Op dat moment, ik denk dat ik redelijk snel vooruit keek, zeg maar.
Maar is er dan iets in de mindset van een topsporter waar dat we iets kunnen van leren om elke dag opnieuw die discipline aan de dag te brengen en om, zelfs al knallen we aan 60 per uur tegen het asfalt, want dat gebeurt in het leven ook, in onze carrière gebeurt dat, in het persoonlijk leven, Soms knallen we gewoon een keer hard op de grond. Hoe kunnen we die stap zetten om dan gewoon door te gaan?
Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk, wat voor mij helpt, is mezelf doelen stellen. Hoe klein dat ze ook zijn. Ik heb afgelopen week 70 kilometer gewandeld.
Vind ik een heel interessante doelen stellen. Hoe klein ze ook zijn.
Ja, ja, ja.
Want nu kun je niet veel doen, hè? Jij kunt niet veel bewegen.
Nee, voor een topsporter die anders de 35.000 kilometer in een jaar fietst, is 70 kilometer wandelen op een week belachelijk. Ja,
dus dat was je doel. Dus jij bent echt opgestaan maandagochtend en gezegd van ik wil deze week 70 kilometer wandelen. Well,
dat kwam uit mijn eigen. Mijn doel was ik ga elke dag iets bewegen.
Ja.
En ik heb elke dag gewandeld. En wij zijn uiteindelijk ook weekendje naar Limburg gegaan afgelopen weekend. En we hebben daar 2 lange wandelingen gedaan.
En houd je dat dan bij ook?
Ik ben wel iemand die... Die graag meet.
Alles wordt getracked en gedaan.
Dat is raar, want het is niet dat ik zoiets heb van ik moet dat halen. Maar bijvoorbeeld, als ik nu mijn stappenteller zie, ik wil die stappen halen. Dat is raar, dus ik ga...
Toch een beetje competitie met jezelf dan.
100%. Ja. 100%. Ja. En ik merk ook dat ik wel verslaafd ben aan sport. Als mijn seizoen erop zit, verplicht ik mezelf normaal gezien in een normale... Na een normaal seizoen 4 tot 5 weken niet fietsen.
Ja, want veel mensen met uw blessure, die zouden inderdaad 6 weken zich rustig houden, bijna niet bewegen en dan helemaal opnieuw moeten beginnen.
Ja.
Maar jij bent al 70 kilometer per week aan het stappen. Je hebt nog niet op de fiets gezeten?
Nee. Ja. Ik heb dat ook wel bewust om echt die zin terug te hebben mentaal.
Ja.
Om terug te fietsen. En ik denk ook op een home trainer nu kruipen dat ik daar niet veel beter van zou worden. Maar ik heb natuurlijk mij goed laten adviseren door de experts van, mag ik dat doen? En ze hebben zelf... Hij zegt, in tegendeel, dat is goed dat je zou bewegen door bloeding in je lichaam.
Absoluut, ja.
Zolang dat je zelf voelt natuurlijk dat je het fysiek aan kunt, dat je niet extreem vermoeid bent nadien. Dus ik ga ook een beetje naar die kinie-lichtoefeningskes.
Ja. Maar je hebt dus eigenlijk niet veel nodig om gemotiveerd te worden om aan de slag te gaan.
Nee, dat klopt.
Dus kunt je ons dat leren? Want dat lijkt mij een heel handige tool om in het leven te slagen als je... die intrinsieke motivatie altijd heel gemakkelijk vindt. Van waar vind je die?
Ik heb een zodanig grote passie voor het wielrennen, denk ik. En ik kan direct... ik was, denk ik, 2 dagen na het ongeval. Zat ik direct... Oké, dan was het ook duidelijk. Ik ga niet meer koersen dit seizoen.
Ja.
Dan heb ik in het eerste gesprek met mijn trainer gevraagd... Ja, is misschien Tour dan Under een schoon doel?
Ja.
Want hoe ik het dan bekijk is, oké, ik ga nu 6 weken thuis zitten in augustus. Dat is nog nooit gebeurd in mijn leven.
Ja.
Of toch niet sinds dat ik profirenner ben. Dus ook wel, oké, ik ga een keer andere dingen meemaken. Ben ik hier naar de zee geweest met de familie, wat anders nooit gebeurd.
Je kunt van die dochter genieten.
En wat, misschien is dat ook nu, ik zie dat ook meteen als een voordeel. Oké, ik ga een extra lange winter hebben.
Ja.
En inderdaad, van de familie niet en zo, dat komt er allemaal bij. Dat is ook een zeer mooi meegenomen.
Dus de bidon van Tiche Benoit is altijd half vol.
Ik probeer dat althans. Ik moet zeggen, ik heb nog niet veel slechte dagen gehad de laatste 4 weken. Ik denk 2 of 3 dagen dat ik echt kan zijn. Ik heb ook slechte momenten. Hè, bedoel.
Ja, en dan? Wat doe je dan?
Ik heb dan een kutdag. Ik herinner mij nog dat ik eigenlijk een dag wat er niets gepland stond. Dat ik dan ook zeg tegen die van kijk, sorry, ik was niet een aangename mens vandaag. Ik ga morgen direct zien dat ik dingen te doen heb, dat ik opsta.
Aanvaard het feit dat je een kutdag hebt. Geëxcuseer je als je kut dingen gedaan hebt voor de mensen rondom je.
Misschien moet ik dat nog meer doen.
En je legt weer het doel voor de volgende dag, het anders te doen.
Dat is voor mij het belangrijkste. Ja. Als ik opsta zonder iets gepland...
Ja, want dat lijkt mij inderdaad wel de grote lijn. Ja. Uw kern is heel vervuld, want wielrennen is uw passie.
Ja.
Ik denk dat we zelfs van de purpose of life mogen spreken.
Ja.
Dat is waarom dat jij hier op de aarde bent. Jij zijt dat. Dus dat zit echt heel diep. En van daaruit heb je dus die heel sterke intrinsieke motivatie om elke dag die beslissingsjes, hoe klein dat ze ook zijn, te nemen.
Ja, inderdaad. En ik kan ook... ik kan me ook met andere zaken bezighouden. Hè. Met mijn studies bijvoorbeeld. En ook gewoon dat ik zaken ingepland heb. Dat ik voel dat ik iets nuttig gedaan heb. Want als je al 2 dagen het gevoel hebt van oké, ik heb niets nuttig gedaan. En dan om een dag niets doen, dan kan zijn dat je zo een keer de klop van namer krijgt. Ja. Zeg maar. En die beweging, al is het een half uur gewandeld met een hond, ik voel dat mij dat goed doet.
Ja. Je zou dat missen, moest je dat niet doen.
100%, ja. Ja. Ja, voor mij zou het dramatisch zijn. Ja.
Want eigenlijk, waar dat jij het leven van een topsporter had voor uw crash nu, zijn uw gezondheidsgedragingen zijn nu eigenlijk de basics die heel veel mensen eigenlijk zouden moeten doen. Dat was ook uw eerste gezondheidsgewoonte die je daarnet noemde, was ook, voor mij zijn de basics heel belangrijk. Voeding, beweging, slaap. Dus eigenlijk doe jij nu wat dat wij allemaal zouden moeten doen.
Ik denk dat wel. Pas op, ik heb nu ook wel iets meer gezondigd dan dat ik tijdens het seizoen zou doen. Hè.
En wat is zondigen dan? Wat
wij gaan graag goed gaan eten. En ja, natuurlijk, dat is dan een keer dat er iemand langskomt dat je tot 2 uur 's nachts op zit, bijvoorbeeld. Maar ik heb wel, zeker alcohol heb ik echt beperkt. Mm-hmm. Misschien 2-3 dagen alcohol.
Bewust?
Ja, omdat we zijn op restaurant geweest na 2 weken, denk ik. Mm-hmm. En daar heb ik pas de wijn genomen. En ik moet zeggen dat ik de dag nadien, ik voelde mij dubbel zo slecht, gewoon omdat mijn lichaam nog aan het herstellen was, denk ik.
Ja.
En nog altijd aan het herstellen is. En dat wil ik nu wel voor mijn herstel ook gewoon vermijden. Ik zal later deze winter wel nog een keer, heb ik nog tijd genoeg om een keer iets te drinken, maar nu ga ik dat wel beperken.
Ja. Je voelt dat het je lichaam geen goed doet?
Nee, 100%.
En uw geest? Wat doe je met uw geest? Alcohol?
Op het moment zelf is het soms leuk.
Ja?
En een dag nadien is het minder leuk. Ja, ik denk vooral fysiek dat ik daar een impact van voel. Ik ga soms een keer boven gemiddeld drinken, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik ga nooit 7 dagen op rij dat doen.
Ja.
Dus ik ben niet iemand die dagelijks 2 glazen wijn nodig heeft of zo.
En in de competitie, als je dan echt naar een doel toe werkt, drinkt je dan?
Nee. En daar heb ik ook absoluut geen moeite mee. Ja, dat is voor mij het makkelijkst om te laten, dat is alcohol.
Daarnet bij je gezondheidsgewoontes, toen we het over voeding hadden en over de focus op voeding, jij gaf daar direct een score aan. Dus ook dat maakt je onmiddellijk meetbaar. En dan zeg je van, kijk, in een piekperiode ben ik 10 op 10 gemotiveerd, maar ik zorg dat ik nooit onder de 6 op 10 ga. Wat betekent focus op voeding voor u?
Ja, dat is eigenlijk een tip dat ik ooit van een psycholoog heb gehoord, om eigenlijk, denk dat dat belangrijk is, richting burn-out en zo, dat je nooit te lang de spanningsboog op 10 op 10 moet houden, zeg maar. En het is denk ik beter om heel het jaar gemiddeld op 7 à 8 te zitten dan 2 weken op 10 en dan te crashen en de rest van het jaar op 3 te zitten, zeg maar, en je volledig te laten gaan.
Ja, dus en dat plande jij bewust in? Als je dan voor je seizoenskalender staat, dan zeg je van, kijk, daar ga ik 10 op 10, daar moet ik 10 op 10 zijn. Bijvoorbeeld in het voorjaar 10 op 10, veronderstel ik, dan Tour de France 10 op 10. En dan in oktober voor Lombardije was nu het doel, denk ik.
Ja, WK Lombardije, ja.
Ja, en daar waren we op goede weg, want in San Sebastian had je al getoond dat
ik was hier
de juiste vorm er was. Hè.
Ja, inderdaad. Ik heb in dienst gereden, Dauphiné Tour, en dan kon ik dat zeker doortrekken. Maar voor mij, inderdaad, gedeelde seizoen in, dat is bij ons bij de ploeg heel goed geregeld, dat eigenlijk iedereen heeft bij de start van het jaar zijn jaarkalender. Mm-hmm. Er wordt een persoonlijk plan opgesteld. En in de winter, denk ik, na nieuwjaar, maak ik echt een klik. Tevoren is alles leuk en ga ik zeker op trainingskamp en zo op al voeding letten. En eigenlijk let ik er constant op, maar dan kan er in het weekend nog een keer een etentje vanaf of ga ik een keer bij vrienden iets drinken. Ja.
Oké, mooi. We zijn echt mooi aan het opbouwen. De passie zit diep van binnen, daardoor komt de motivatie om de juiste dingen te doen. Dan doen we de juiste dingen, we stellen daar een heel kleine doelstellingsjes en we meten ondertussen in welke mate dat we onze doelstellingen bereiken. Dat is eigenlijk de samenvatting van de eerste helft van ons gesprek hier. Ik vind dat super interessant, Tish. En hoe oud ben jij?
Ik ben 28.
28 jaar. Ja, ik wou dat ik dat wist als ik 28 was.
Ja, ik was op mijn 20 ook al zo.
Is het echt?
Ja, ja. Vanaf als ik dan begonnen met mijn studeren, ik was 18 jaar, aan TU Gent. En dan moest ik ook niet anders. Ik heb mijn eerste 2 jaar gecombineerd met studies met niet-professioneel wielrennen. Ja, maar dan
economie? Of?
Ja, TUW.
Ja.
Dus dan deed ik ook bijna een volledig academiejaar.
En trainen.
En trainen. En in die 2 jaar heb ik mij ook bewezen dat ik profirenner kon worden, waar ik 4 op 2K bij de belofte en zo. Dus ik heb daar ook wel deksel een beetje op de neus gekregen. Na een jaar heb ik leerkoorts gekregen. Dus dan besefte ik ook wel dat ik een stapje terug moest zetten.
Is het daarom dat je slaap nu zo belangrijk vindt?
Ja, zeker. Want ik herinner me nog een trainingskamp dat ik opstond om 6 uur. 4, 5 uur studeren. Tegen 11 uur vertrekken.
Ja.
Bewust 's middags gaan fietsen om niet in een dip na de middag te krijgen.
Om niet te moeten.
Ja,
om niet
en dan moeten zijn. S'avonds weer werken. En dan, dat was, ik heb zeer goede examens gedaan.
Ja.
Ik was fysiek ook goed, maar ik heb na een jaar wel de rekening gekregen.
Ja, dan heb ik leerkoorts gekregen.
Ja.
Dat is ook wel iets dat ik geleerd heb van met mensen zoals jij te werken. Jullie hebben een bewustzijn van je lichaam dat precies groter is dan andere mensen. Vanaf dat er een klein spierje scheef zit, een klein blokkage is in de rug, vanaf dat daar iets niet juist is, kwamen jullie bij mij en zeiden, ja, kijk in mijn keel, doe dit, doe dat. En dat was, ja, dat was eigenlijk nooit niets. Dus jullie voelen dat heel snel.
Je bent als atleet zit op zoek naar het perfecte. Dus het kleinste detail dat je denkt dat je beter kan maken, zit je mee bezig aan je eigen lichaam. Je lichaam is je tempel, zeg maar.
Het is het enige dat je hebt dat je voor je drijft.
Ja, dus ik besef wel, en ik denk ook een keer dat ik gestopt ben met fietsen, als je zegt, oh, rechtsonder, het is een beetje stijf precies in mijn rug, ja dan hangt er daar niet veel belang meer aan. Hè.
Ja, nee. Nu kan dat een drama zijn, hè, voor de volgende dag weer 4 uur op de fiets te moeten
zitten. Ja, tuurlijk. En dat is ook bij ons bij de ploeg. Er is altijd een osteopaat mee.
Ja.
Je gaat niet bij een osteopaat als je pijn hebt, je gaat preventief erbij.
Ja.
In een tour ben ik bijna dagelijks bij die mens geweest, bij Bjorn van Melkenbeek.
Ja.
Heel bekwaam osteopaat.
Toffe mens,
ja, inderdaad. En dat zorgt er gewoon dat je dan ook minder snel vastloopt, doordat je elke dag gecheckt wordt. En hij ziet ook, oké, er gaat er misschien iets fout lopen de komende dagen. We maken dat nu al los.
Maar het is niet alleen met spieren en skelet, het is ook met voeding. Moest jij 3 dagen echt verkeerde voeding eten? Gaat jij dat ook heel snel voelen in je lichaam?
100%. En dat is iets... Ik heb er al vaak over nagedacht. Als ik dan een keer met andere mensen op stap ben en we eten ongezond, dat ik zo'n gevoel heb.
Want je doet het wel, hè? Je eet af en toe ongezond.
Ja, tuurlijk. Ik denk niet dat je... Ik eet zeer graag en ik eet graag ook een keer iets meer ongezond, sowieso. Ja. Maar dan heb ik wel nadien vaak het gevoel van... Allee, je voelt je daar gewoon slecht door, hè? Door vet te eten. Dat is...
Ja, dat
en dan vraag ik mij af, mensen die dat constant eten of vaak eten, weten ze niet meer wat dat is om je goed te voelen?
Mm-hmm.
Of ligt dat aan mijn lichaam, dat zo gewoon is om gezond te eten, dat ik mij daardoor slecht voel?
Ja, ik heb in de 2 kampen gezeten.
Ja.
Ik heb een periode in mijn leven heel ongezond geleefd, heel vettig gegeten.
Ja.
En ik was effectief vergeten wat het is om je goed te voelen. Nu voel ik mij veel energieker en... Pas op, ik geloof ook zelf heel hard in het 80-20-principe. Dus 80% van mijn keuzes is gezond, 20% van mijn keuzes... Daar kun je inderdaad vraagtekens en uitroeptekens bij zetten. Maar je wilt ook niet meer terug op een bepaald moment, denk ik.
Nee.
Ik denk dat dat een heel belangrijk besef is. Als je het echt een keer gevoeld hebt, hoe goed dat we ons kunnen voelen... En voeding is daar een heel groot luik in, hè. Mogen we een keer in uw keuken gaan kijken, Tish?
Zeker.
Dus als we de keukenkasten open doen, wat gaan we zien?
Niet veel ongezond.
Nee.
Nee.
Dus je maakt het jezelf niet moeilijk, je haalt de verleiding al weg.
Want hij had me ook gevraagd om een paar tips op te schrijven voor de mensen. Voor mij is de eerste tip, haal gewoon niet zo ongezond in huis.
Ja.
Dat is een discussie die ik vroeger vaak gevoerd heb met mijn vriendin als we gingen samenwonen.
Ja.
Zij kan veel makkelijker aan de koeken weerstaan dan ik.
Als ze er zijn, moeten ze op.
Ja, weet je. Oftewel blijf ik eraf, ofwel eet ik er 1 en dan zijn er zeker 10 nadien.
Ja.
Allee, dus, pas op, ben daar veel in verbeterd.
Ja.
Vroeger was mijn gevecht groter met de koekenkast.
Ja.
Ik ben er veel meer in rustiger geworden. Mm-hmm. Ik kan veel makkelijker zijn. Ik eet 1 koekje en het is gedaan.
Vroeger, en hoe heb je dat geleerd? Want...
Ja,
dat is interessant.
Ook dat is psychologie.
Ja.
Dat heeft niets te maken met eten of met kunnen weerstaan en dingen. Allee.
En welke klik heb je daarvoor gemaakt?
Gewoon liever 1 koekje en dan u direct aan jezelf toegeven, zeg maar.
Mm-hmm.
Dan constant ja, nee. En nu ga ik heel niet
dus op. Dus eigenlijk een beslissing maken.
Ja, gewoon een beslissing maken. En dat niet overdramatiseren dat een koekje eet of zo. Allee, dus...
Maar dat je in je hoofd anders 2 uur zegt van, zou ik het nu eten, zou ik het nu niet eten? Dus dan put je jezelf mentaal heel hard uit.
Ja, dat heb ik met Nathan, psycholoog.
Ja.
Nathan Kahan.
Nathan Kahan.
In mijn beginperiode bij Lotto, als ik net niet op prof was, een gesprek over had. En hij zei, je moet eigenlijk je lichaam zien, of je mentale kracht als een batterij.
Ja.
En in die 2 uur dat je zelf zou gaan twijfelen om iets te eten, gaat die batterij alsmaar naar beneden.
Ja.
En als je na 2 uur toch die toegifte doet, die energie heb je niet terug.
Nee.
En die laat pas op, 's nachts, tijdens de nacht, of hoe dat je het ook wilt zien, voor de volgende dag. Dus het is beter om direct dat koekje te eten, of dat ijsje te nemen, of pakje frieten.
en te beslissen om bij eentje te blijven. Dus eigenlijk, in plaats van lang te twijfelen en u daardoor eigenlijk slecht te beginnen voelen en nog meer drang te krijgen in dat koekje, gewoon zeggen, ik neem de beslissing om één koekje te nemen, dan steek ik die in het pak weer heel ver weg.
Ja.
En het is natuurlijk een duursporter en een wielrenner, zoals jij. Ja, jullie verbruiken duizenden calorieën per dag.
Wij moeten veel willen en kunnen
eten. De energie moet wel binnengenomen worden.
Dus natuurlijk. Eigenlijk, op dat vlak heb ik een goede sport. Ik vraag me af, moest ik 100 meter sprinter zijn?
Ja, die doen ook duurtrainingen af en toe.
Ja, maar ik weet het. Die gaan misschien een uur lopen dan, maar dat is ook niet... Ik denk, het is zo... Het is voor ons belangrijk. Het is niet zo. Het is belangrijk om op gewicht te staan.
Ja.
Dus het is dat alles wat niet mag, wordt ook aantrekkelijker dan op dat moment.
Ja, maar ik heb zeker. Daar, als je, want dan werkt je bijvoorbeeld naar die klassiekers toe.
Ja.
En dan weet je van, kijk, begin april is de tijd om te oogsten. Mm-hmm. Dus dat begint dan in januari. Dus kerst en nieuwjaar viert je nog, veronderstel ik.
Ja.
En dat is gezellig met de familie.
Ja,
dat
is niet naar kijken. Geen beperkingen op.
Maar dan begint het. Hè. Dus dan hebben we januari, februari, een periode waar dat er altijd maar meer en meer getraind moet worden.
Ja.
Hoe ziet een dag er bij u dan uit als je opstaat en van eten?
Waar we dan in meer de concrete voorbereiding gaan bekijken, gaan we in op hoogtestage. Mm-hmm. Voor elk groot doel, is dat de Tour de France, is dat WK, is dat het voorjaar, de klassiekers, gaan we op hoogtestage.
Misschien even voor de mensen gaan, renners gaan op hoogtestage. Waarom? Daar zit iets minder zuurstof in de lucht. Door het feit dat er iets minder zuurstof in de lucht zit, gaat het lichaam zeggen van, oei, we hebben te weinig zuurstof, dus we moeten een klein beetje meer rode bloedcellen aanmaken. En als ze dat vroeg genoeg doen, dus 2-3 maanden op voorhand, dan is er tegen het moment dat ze willen pieken, zijn er iets meer rode bloedcellen. Dus dat is eigenlijk een trucje dat de duursporters gevonden hebben om hun natuurlijke aanmaak van rode bloedcellen te boosten. Daarom gaan mensen op hoogtestage. Maar vertel verder, Tish.
Wel, dus inderdaad, dat is een van de zaken waarom we op hoogtestage gaan. Mm-hmm. Dat is de fysieke surplus, zeg maar. Maar voor mij zijn er nog veel andere voordelen. Je hebt een parcours dat zeer lastig is. Is dat in Tenerife, is dat in de Sierra Nevada. Je moet altijd in een berg op het einde van de dag.
Vaak goed, is het goed weer.
Goed weer,
ja.
Goede accommodatie. En het laatste is voor mij ook echt de focus. Je gaat op hoogtestage, je hebt niets anders te doen dan fietsen, eten en rusten. En dat maakt het voor mij makkelijk om die focus ook te krijgen. Je zit ergens boven op een berg, ver weg van de echte bewoonde wereld.
Ja, echt als een kluizenaar.
Ja, er zijn niet veel verleidingen.
Mm-hmm. Dus het is alleen rusten en
trainen. Wel, ja, dus de middel van de dag ziet eruit, 8 uur opstaan. Gaat ontbijten.
Wat ligt er dan op het bord?
Wel, wij hebben een applicatie van de ploeg, de Foodcoach noemt die. Dat is een app op de GSM, waarin dat exact ziet, exact samenstelling krijgt van wat je moet eten. Dus dat is die dag pannenkoeken. Staat erbij op 180 gram pannenkoek, 20 gram zoet beleg en 2 eitjes bijvoorbeeld.
Ja, dus echt heel afgetraind.
Ja, afgeleind. Heel duidelijk. Is dat porridge, dan staat dat erop.
Ja.
Dus dat is voor iedere renner persoonlijk. Mm-hmm. Wordt er een inschatting gemaakt wat hij die dag gaat verbruiken.
Ja.
Dat is 5 uur training aan 220 watt, dat zijn zoveel calorieën.
Mm-hmm.
Daarnaast wordt ook rustmetabolisme meegerekend. En dat is een totale aantal calorieën dat je moet binnenkrijgen. En dan wordt dat ook na de training herberekend hoeveel effectief dat je verbruikt hebt en wat dat je gegeten hebt op training, wat dat je natuurlijk zelf in de hand hebt.
En zijn dat in die eerste trainingsperiode ook altijd al snelle suikers of zijn dat dan nog veel natuurlijkere dingen? En want eigenlijk het echte voedingspatroon in een Tour de France van een wielrenner is snelle suikers om die energie heel snel weer binnen te hebben. Is dat dan in de eerste fase van die trainingsperiode gezonder en natuurlijker en meer vezels?
Sowieso, vezels eten we veel meer op trainingperiodes, omdat we in de Tour de France eten we vaak laag vezel om ons gewicht zo laag mogelijk te krijgen.
Want een vezel houdt vocht op en we willen natuurlijk zo licht mogelijk zijn om bergop te rijden.
Voilà. Dat is niet heel een Tour, want dat zou ook niet zo gezond zijn, denk ik.
Ook voor de darmflora lijkt mij dat het een
inderdaad, en je hebt een heel leeg gevoel als je dat doet.
Ja, je bent niet verzadigd.
Nee, je eet niets van groente, niets van fruit.
Dus je denkt dan eigenlijk, dan gaat het met honger van tafel, of niet?
Ja.
Ja.
Soms wel, zeker op een rustdag.
Ja.
Ja. Dat is zeer raar, want ik eet vroeger altijd vaak tot als ik echt vol zat.
Mm-hmm.
Maar je hebt veel minder nodig dan dat je denkt.
En is dat honger of is dat een ander gevoel?
Als we nu over een rustdag praten, de eerste rustdag is dag 10 in een Tour. Dus je hebt 9 ritten normaal gezien voordien.
Ja.
Je hebt 9 ritten, gigantisch veel gegeten. Komt op een rustdag veel minder.
Ja.
En laag vezel.
Dus uw maag is eigenlijk gewoon geworden aan grote volumes.
Ja, ik heb wel dat gevoel en ook ja, je brein op bepaalde manieren.
Ja.
Hij zei gewoon om veel te eten, snel te eten ook. Dus niet zo gezond altijd.
Nee.
Maar op training eten we wel, zeker op de dagen dat nodig is, snelle suikers. Ja.
Ja.
Om die hoge intensiteit te halen.
Die trainingsload te kunnen
en eigenlijk,
dragen.
Ja, die 3-4 weken in Tenerife, nee, 3 weken, 4 weken, mag niet overdrijven, zijn even zwaar als, bijna even zwaar als een grote ronde, als je ziet qua belasting.
Ja, en op een trainingsdag thuis, wat komt er dan op tafel?
Ik eet meestal avondmaaltijd 's ochtends.
Mm-hmm.
Ik eet dat graag. Ja. Ik zou dat zelf op vakantie durven nemen.
Ja.
Maar,
met iets bij, met wat fruit bij? Of?
Ja, ik heb een speciaal recept. Dat is nu ook in de foodcoach opgenomen.
Oké, en mogen we het weten?
Ja, zeker. Havermout, één banaan.
Mm-hmm.
Dan één grote medjool dadel. Of kun je dat
medjool dadel? Ja, ja, ja.
Voor het wat zoeter te maken. Een beetje honing. Gigantisch veel kaneel.
Mm-hmm.
Maar ik denk, met één standaard potje kaneel heb ik 4 porties.
Ja, oké.
Dus je eet echt veel kaneel.
Gigantisch veel. Maar kaneel is een goede bloedsuikerstabilisator.
Ja,
dus dat is,
en lekker.
En lekker, ja.
Beetje zout.
Oké.
Okay. Eventueel een beetje vanille extract.
Mm-hmm. Ja,
en dat laat ik zeer lang koken.
Ja. Dus echt de porridge.
Ja, dat maken. Echt dik wordt. En dat je ook een groot volume hebt. Dan heb je eigenlijk een groot volume voor weinig. Allee, je kunt veel eten zonder echt veel calorieën binden.
Ja.
Dus dat zou geen goed ontbijt zijn als je...
Het is een energiebom, hè. Het is om 4 uur op de fiets te gaan zitten.
Ja, maar als je zegt, ik wil vandaag 4 uur fietsen, en gaat dat echt maken, volgens mijn methode, gaan er niet veel mensen daar genoeg van kunnen eten om genoeg binnen te hebben.
Nee, en je gaat ook 1 uur of 2, 3 moeten wachten, eer dat je
exact,
van tafel kunt. Want volgens dat, mij zit je heel...
Zij goed gevuld. Ja. Wat ik ook vaak doe, is 's avonds maken en dan in de frigo en dan 's ochtends opeten.
Ja.
Dan komt er een mooi velletje bovenop de havermout. En dat is ook licht verteerbaar.
Als er luisteraars zijn die het ontbijt van Tish Benoot namaken, dan mocht je hem altijd taggen op Instagram.
Inderdaad.
We zijn heel benieuwd naar jullie creaties.
En Servaas, daar eet ik ook nog 2 eitjes bij. Niet
nog 2 eitjes, uiteraard. Want het is een beetje koolhydraat georiënteerd. Dus voldoende eiwitten.
En dan afhankelijk of dat ik nog veel wil trainen, dan eet ik nog wat brood of wat rijstwafels of zo.
En dan ga je de fiets op.
Ja.
Een paar uur. En dat is met gelletjes, bars, of is dat soms ook met natuurlijke dingen?
Ja, meestal doe ik nog wat kostenbeeld, die lichte warming up. En
met een buik vol porridge.
Ja, of voor het ontbijt.
Okay,
als ik de motivatie heb voor het ontbijt. Dan en dan gaan we fietsen en dan eten we... Ja, vaak hebben we thuis de zaken van de ploeg die gesponsord zijn. Dus dat is in ons geval never second het seizoen.
Ja.
Gelletjes ga ik niet snel nemen op training. Tenzij dat we echt high carb moeten trainen. Mm-hmm. Dus een beetje het lichaam trainen om veel koolhydraten op te nemen. Dan neem ik wel shelletjes mee.
Ja.
Dus water in de bidon of dorstlesser. Ja. En ik durf ook wel een banaan of zo meenemen.
Ja. Dus, maak je soms zelf energierepen op basis van noten of op basis van...
Nee, dat heb ik niet.
Gedroogd
fruit. Niet zo'n keukenprins. Fini heeft dat een paar keer geprobeerd. Meestal eet ik dan veel te veel.
Ja.
Zo'n bananenbrood of zo, dat is veel te lekker. Dan ligt dat in de
Ja, dan is dat
keuken,
op voordat je vertrekt op training eigenlijk.
Eigenlijk heb ik dat al over... Misschien zou ik dat beter wel wat doen. Het zou een mooie afwisseling zijn. Mm-hmm. En,
Dat lijkt me een handige tip voor mensen die zoveel moeten eten. Om toch, zeker in de rustige trainingsperiodes, op het moment dat de focus 6 op 10 is, om daar echt nog naar de natuurlijke, gezonde dingen te gaan.
Ja, sowieso. En vroeger heb ik ook wel, als ik voelde ik ben veel te suikerafhankelijk, gewoon een keer een paar dagen alle geraffineerde toegevoegde suikers vermijden.
Ja.
En je voelt wel dat op een week tijd wel van die rush vanaf zit.
Ja. En dan kom je thuis van die training en is er eigenlijk een energietekort. Hè? Want je kunt op de fiets nooit eten wat je verbruikt. Hè? We verbranden ongeveer 800 calorieën, zeg maar.
Mm-hmm.
En zelfs al eet je goed door, dan heb je nog altijd maar 300-400 calorieën binnen per uur. Hè?
Ja. Wat we vergeten is de koffiestop, obligatoir.
De obligatoire koffiestop, vertel.
Ja. Ik drink graag koffie ook.
Ja.
In periodes dat ik na een topwedstrijd toeleef, probeer ik minder koffie te drinken.
Mm-hmm.
En mijn cafeïnegebruik een beetje te beperken, om dan effectief die boost de dag van de wedstrijd te kunnen...
Ja, dat is een heel slimme zet, want als je cafeïne gebruikt, koffie dus drinkt, dan word je daar ook een stuk toleranter aan.
Mm-hmm.
Dus dan mist het eigenlijk zijn effect. En waar dat je vroeger het effect had van 1 tas koffie, heb je er na 3 maanden misschien 3 tassen nodig.
Ja.
Dus het is heel slim om inderdaad zo'n uitwasperiode te doen.
Ja.
Omdat als je dan een klein beetje cafeïne gebruikt op een wedstrijd, mm-hmm. dan... En voelde dat dan ook, dat dat beter binnenkomt?
De studies wijzen aan dat fysiek minder voordeel... Dat voordeel niet groter wordt. Mm-hmm. Maar ik voel wel de mentale kick.
Ja. En hoe lang stopt je dan met koffie voor?
Drietal weken. Dus gewoon... Ik heb ook niet zo lastig om dan een keer een deka koffie te drinken. Probeer ik wel die daar op een gezonde manier gereinigd zijn, de bonen. Ja. Probeer ik wel zeker thuis.
De schimmels en de molds.
Ja, dus op basis van water zijn iets duurder, maar het zit geen zuur in. Hè.
En hoe ziet de gemiddelde diner ter huize van Benoot eruit?
We eten... Ik heb sinds dit jaar heb ik geleerd dat de portie eiwit niet zo belangrijk is. Of niet zo. Het is wel zeer belangrijk, maar niet zo groot moet zijn als ik denk.
Want te veel is ook niet goed. Te veel eiwitten kan ook bepaalde gezondheidsproblemen gaan triggeren.
Dus dat kan... ik zei het in periodes dat ik gefocust ben. Tijdens het voorjaar gaat er rond 100 gram kip of vis zijn. Soms rood vlees. Maar eerder sporadisch. En dan...
Voor toch een keer af en toe de ijzer en de vitamine B12 binnen te hebben.
En het is ook lekker natuurlijk. En dan, afhankelijk van wat ik die dag heb gedaan en de dag nadien moet doen, portie koolhydraat.
Ja.
Ik eet geen rijst, ik krijg dat niet zo op, maar dus pasta of aardappelen of brood. Maar dat is echt polarized, zeg maar. Ja. Of echt aangepast, personalized aan de behoeften. Dat is ook, denk ik, het belangrijkste, wat ook in deze periode, is dat het meest verminderd.
Ja.
Ik ben nu geblesseerd, dus ik eet een pak minder koolhydraten. Eiwitten is gelijk gebleven en groenten zijn een beetje toe. En dan een grote portie groenten.
Dat personalized woord vind ik een hele belangrijke, want er is een tijd geweest dat ik mee was in de Tour de France en dat ik ook dus blootgesteld werd aan alle koolhydraten die daar rond u op de bus en op de gang en in de buffetten roepen van eet mij op. Ik deed dat dan ook uiteraard, maar met dat verschil dat jullie er 5000 calorieën verbranden elke dag.
Ja.
En ik ongeveer tussen de 1500 en de 2300, denk ik. Met als resultaat dat eigenlijk... Maar toch zie ik bij de mensen, dat voor heel veel mensen, dat dieet ook heel koolhydraatrijk is. En dat zij die energie niet verbranden. Dus dat concept personalized, dat zie ik wel uitstralen naar de algemene bevolking, waarbij dat we allemaal veel meer keuzes zouden moeten maken die op ons leven geënt zijn. Als ik een hele dag 8 uur aan een bureau moet zitten, dan moet ik ten eerste elk uur proberen om toch een keer 5 minuten recht te staan, om mijn doorbloeding te verbeteren. En dan moet ik ook proberen om... niet zo heel veel te eten als dat jij eet, als je een training van 5 uur doet. Natuurlijk.
Het wordt ook overschat wat je verbrandt met rustig te sporten, denk ik.
Ja.
Met voor het een uur te wandelen. Mm-hmm. Moet je niet te zetten, moet je niet 1-2 trapjes drinken. Dan,
Dus je hebt het 70 kilometer niet met jalletjes gedaan.
Nee, absoluut niet. En ik denk dat perfect kan zonder veel koolhydraten. Het is pas als je intensief wilt gaan presteren, dan is het wel echt, dan zijn koolhydraten wel een gamechanger.
Ja. Ja, koolhydraten zijn de energie, eiwitten zijn de bouwstoffen en vetten zijn de smeermiddelen. We hebben ze alle drie nodig. Mm-hmm. Afhankelijk van je activiteitslevel moet je de juiste keuzes maken. Mm-hmm. Ook, we kunnen daar nog uren over praten, maar we gaan het hier helaas moeten afronden.
Ja.
We kunnen er een podcast van 7 uur van maken, denk ik, maar we gaan dat niet doen. We gaan even naar jouw drie blazen die je mij hebt wijsgemaakt. Eerst heb je gezegd van, ik zondig graag op het juiste moment, maar ik lust geen frietjes.
Ja.
De tweede heb je broer voorgesteld en gezegd dat ook je broer die heel sterke innerlijke drive en die innerlijke passie heeft, meer nog, dat hij als balletdanser in Monaco werkt. Mm-hmm. En ten derde heb je gezegd dat je op 14-jarige leeftijd een inspanningstest gedaan hebt, ik weet niet meer waar. Topsport Vlaanderen.
Nee, de topsportschool. Om toegang te krijgen tot topsportschool.
Maar je bent dus niet naar de topsportschool moeten gaan, dus je hebt gewoon ASO moeten doen. Maar heb je er daaraan achteraf nog een universitaire carrière bij gelegd? Maar we zullen het daar straks over hebben. Ik ga eerst
en
proberen...
mijn profirenner gewoon.
Dat is ook waar. Ik ga eerst proberen raden wat er waar is. Van uw broer, dat weet ik.
Het zei jij die moet raden, dat is mij niet gezegd.
Ja, uw broer, weet ik. Ik ken uw familie een beetje. Ik heb ooit eens met uw familie samen op zoek geweest naar u. in Parijs-Roubaix. Ik weet niet of dat jij je dat nog herinnert.
Ja, 2019.
Er was een editie van Parijs-Roubaix en jij werd gevallen en ergens naar een ziekenhuis afgevoerd.
Ja, in Valenciennes.
Maar wij wisten niet waar en dan mochten we niet binnen. Enfin,
In de koffer gereden bij Christian Nierman, die nu mijn ploegleider is.
Ja.
De achteruit was eruit toen, ja.
En dan heb ik heel lang met uw familie staan babbelen en daar heb ik een beetje met uw vader staan babbelen. En
Okay.
Die heeft me toen dat verhaal verteld.
Ja.
Dus het is waar van uw broer. Ja. Wat was zijn naam nu weer?
Jaap Benoot, ook Jaap een speciaal Benoot. Naam.
Ja. Dus en, mensen die geïnteresseerd zijn in ballet, volg zeker Jaap Benoot.
Ja.
En dan vind ik het moeilijk. Ik weet, af en toe, elke avond lag er bij de staf wel frietjes op tafel en... Soms passeerden renners zo'n keer om 1 of 2 frietjes te pakken. Ik kan mij nu geen beeld voor de geest halen dat jij dat doet. Dus ik ga zeggen dat niet waar is. En ik ga voor de inspanningstest dat je geweigerd bent, dat effectief waar is.
De inspanningstest is waar.
Is waar, je bent geweigerd voor de test. Ja. Dus,
en
je lust geen frietjes. Is niet waar.
Dat is niet waar. Nee. Ik lust wel frietjes. Ja. Je vraagt zelf. Met jokkie saus.
Ik dacht het.
Of mayonaise.
Dus dames en heren, Ties Benoot lust frietjes. Als je hem ooit tegenkomt in Gent, pak hem gerust mee naar een frituur. En dan zal hij wel zeggen of dat zijn focus op dat moment op de 10 op 10 of op de 6 op 10 staat. Goed, Ties. We naderen eigenlijk het laatste stukje van onze podcast. Ik zou het met u nog graag een keer hebben in uw interesse in gezondheid. Want je waart daar eigenlijk ook al heel, heel jong in geïnteresseerd. Hè? Ik zeg het, jij waart een van de renners die bij mij kwam, die mij challengede, die mij dingen zei van Servaas, kende jij daar iets over?
Mm-hmm.
En ik moest eigenlijk, denk ik, in mijn altijd zeggen, nee. Maar dat was voor mij wel een prikkel om te gaan opzoeken. Van waar is die interesse in gezondheid ontstaan?
Ik denk... Dat twee oorzaken kan hebben. Ten eerste ben ik geïnteresseerd in alles dat mij beter kan maken als wielrenner. En ben ook wel geïnteresseerd in het wetenschappelijke aspect ervan. Om ook echt te...
Je hebt ook wel een kritische blik, hè, op al die dingen.
Dus ik lees af en toe wel studies. Op Twitter volg ik veel wetenschappers, inspanningsfysiologen. En dat enerzijds, denk ik. Anderzijds is mijn moeder... heeft ze heel haar leven een biowinkel gehad. Dus ik ben wel heel gezond opgevoed ook, zonder choco, zonder cola.
En wat vindt zij van uw huidige dieet, dat zo koolhydraatrijk is?
Soms kijken ze dan een keer naar, maar ik denk wel dat ze over het algemeen kan zeggen dat ik wel weer gezonder eet dan de gemiddelde Belg. Zij kwam bijvoorbeeld ook al, als ik 14, 15 jaar was, zei ze mij al, rode bietensap is goed voor de prestaties. Dus ik heb heel veel liters... rode bietensap van haar gekregen uit de winkel.
Ja, misschien even voor de luisteraars. Waarom is rode bietensap gezond voor een duursporter? Daar zit een stof in, nitraten. En als we die in een kleine dosis binnenkrijgen, gaan die eigenlijk de bloedvaatjes van onze spieren een beetje gaan openzetten, waardoor dat de doorbloeding van onze spieren vergroot, waardoor dat we dus eigenlijk meer kracht kunnen zetten op de fiets. Dat is de reden dat rode bietensap eigenlijk gebruikt wordt. Maar jullie gebruiken het nu niet meer als rode bietensap, maar in nitraatshots eigenlijk.
Ik denk ook dat er een bepaalde periode het effect overschat is.
Ja.
Dus dat ook echt... Dat zijn wel marginal gains, denk ik.
Mm-hmm. Dus het is niet dat ik 4 maanden in mijn zetel kan liggen, dan een fles rode bietensap kan rijden en dan de Ronde van Vlaanderen.
Het is geen EPO of zo. Het is absoluut niet. Maar ik heb wel van thuis uit, als kind was dan altijd een strijd om gezond te eten natuurlijk, als kind wilde.
Ja.
Zoals de andere jongens of vriendjes op school een dino-koek meekrijgen en geen wortel of een
was het zo?
Ik ben aan het overdrijven. De wortel zal het niet geweest zijn, maar het was wel fruit, ja.
Ja.
Wat op veel lagere scholen dag van vandaag ook verplicht wordt, denk ik, hè, dat er geen...
helpt u dan nu niet om veel makkelijker de juiste keuze te maken, omdat het ook zo een stukje in uw kinderbrein programmeert?
Ja, enerzijds wel, ja. Ik denk ook anderzijds heb ik ook vanaf mijn nieuwelingen juniorperiode, dat ik echt 14, 15, 16, 17, 18 jaar zo... dat je jezelf bewust wordt van, ik moet gezond eten om goed te fietsen.
Ja.
Was ik zeer gelukkig, of was ik bevoorrecht, ik besefte dat ook, om thuis aan tafel te mogen aanschuiven. Dat was altijd gezond.
Mm-hmm. Ja.
Okay.
Dus dat is eigenlijk ook een stukje van uw DNA en van uw natuur eigenlijk.
Ja, ja, ja. En ja, de jaren ervoor was ik bijna beschaamd om vriendjes uit te nodigen. Of...
Omdat je zei...
Dat er tofu of zetel op tafel of wat anders.
Ja, dat zijn dan de dingen waar een kind natuurlijk mee worstelt. Hè?
Ja, ja, ja. Mijn kind, ook, ik wil mijn kinderen ook zeer gezond opvoeden. Mm-hmm. In de zin van niet te veel suiker en die dingen. Ik geloof ook dat dat echt belangrijk is voor de opvoeding. En voor, zoals gezegd, later eventueel verslaving of zo.
Denk dus je wilt ze die waarde wel meegeven?
Ja, inderdaad. Al wil ik wel iets flexibeler zijn, denk mm-hmm. ik, ja. dan ik ben opgevoed. Ik denk, ik heb zo weinig... Ja, we kregen gezond eten thuis. En het gevolg was dat als ik bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje kwam, dat ik denk ik meer...
Ongezonde dingen had.
Ja, ja, dat was... Oh, oké, ik ben koken en cola. Oh. Dus dat denk ik dat je daar iets meer evenwicht. Maar ik denk... Dat het belangrijk is dat ze op jonge leeftijd zelf keuzes leren maken en ook mm-hmm. dat er niet alle dagen iets is, maar dat ze kunnen kiezen welke dag van de week dat er een keer een zak chips of zo tevoorschijn komt.
Ja, want uiteindelijk, ja, jij bent een topsporter, jij bent iemand vanuit die passie, mm-hmm. maar jij bent ook een jonge vader. Hè? Mm-hmm. En dat is soms moeilijk, want ik herinner mij mijn wielrenperiode. Dan was ik 200 dagen per jaar in vreemde bedden en hotels. Niet altijd mm-hmm. de meest luxueuze kamers. Ja. Hoe ga je daarmee om?
Ja. Ik heb de luxe en het geluk om een heel sterke mama naast mij te hebben. Mm-hmm. Fien, die wel heel goed is met kinderen. En dat is denk ik het belangrijkste, dat ik gerust thuis kan vertrekken.
Ja.
En ik weet dat alles in orde gaat zijn. En dat voor haar geen gigantische opgave is om samen met haar dochter te zijn.
Is dat dan de boutade van...
Ik denk als je als man vertrekt, als vader vertrekt... En, je denkt van, oeh ja, dat is nu niet leuk voor haar thuis. Ze gaat het zeer lastig hebben de komende mm-hmm. weken. Dan denk ik dat zeer lastig moet zijn. En gelukkig hebben we de technologieën van vandaag, FaceTime, Skype.
Om toch contact en connectie te houden.
Ja, dus er wordt wel veel meer gebeld dan vroeger.
Ja.
En dan met de beelden erbij maakt dat iets achter. En ze komen ook vaak een keer langs.
Ja, dus niet alleen wielrennen is een teamsport, ook uw persoonlijk leven is een teamsport.
Ja. Zeker.
Heel mooi gezegd.
Zeker, zeker.
Mooi. Dan ga ik u nog een paar dilemma's voorschotelen, Tish. Ja. Wat denkt je? Wint je liever zelf, of is het ook oké om bij te dragen aan een overwinning?
Het is zeker oké om bij te dragen. Ik krijg er ook veel voldoening van.
Want dat heb je de voorbije zomer drie weken gedaan in de Tour. Hè?
Zeker, Tour de France.
Jullie hebben een fantastische Tour gereden. Het was een plezier om naar te kijken, eigenlijk.
Ja. Dus ik heb daar ook veel voldoening van. Zeker, dat is de grootste wedstrijd dat je kunt winnen. Ik maak er een deel van uit.
Ja, hoe voelt dat eigenlijk om als ploeg de Tour te winnen?
Dat was wel bijzonder, ook omdat we met de hele ploeg... hebben 3 maanden op stap geweest. Hè.
Ja.
Dus we zijn van in begin mei. Okay, natuurlijk, dus... met de jongens hebben we al een maand op Tenerife gezeten in februari, maar begin mei een maand hoogtestage. Dauphiné.
Ja. Direct dus terug 2 weken echt wel aan dat team gewerkt.
Ja, zeker, zeker. En ik heb dat nog nooit gedaan op dat niveau in een andere ploeg.
Mm-hmm. Dus als jij dan droomde, droomde jij niet van een overwinning, maar droomde jij van een sterke finale waarin dat je impact hebt?
Ik droom van beiden, denk ik. Ik droom natuurlijk ook van overwinning, maar ik heb dit jaar 3 keer finale gereden waarbij dat ik 3 keer podium reed. Mm-hmm. In San Sebastian, in Dauphiné Vlaanderen en in Amsterdam Gold Race. Ja. Dat is op het hoogste niveau, op het wielerniveau. Dat is voor mij wel waarvoor dat ik ook train, dat ik voel dat ik daar mijn deel heb. Ja.
Ja. Stel dat we nog een klassieker moeten winnen in ons leven. De welke
zou je... Als we nog één mogen winnen, dan is dat de Ronde van Vlaanderen.
Uiteraard. Ja. Stel dat we moeten kiezen. We hebben nog 1 overwinning te goed. We zijn op het einde van onze carrière. En we mogen kiezen tussen een rit in de Tour of de Ronde van het Baskeland als eindwinnaar.
Een rit in de Tour.
Een rit in de Tour.
Ja, zeker. Ik heb nu ook gemerkt wat een Tour is wereldwijd. Mm-hmm. Overstijgt een beetje het wielrennen, denk ik.
Ja.
Ik word veel meer erkend nu. Mm-hmm. Na de Tour, dat merk ik wel, dan bijvoorbeeld na de overwinning in Strade Bianchi.
Ja.
Wat dat enorm is, want toen heb ik zelf gewonnen en nu heb ik in dienst gereden en heb een Tour met de ploeg gewonnen. Maar de mensen praten er wel echt van.
Ja.
Ja.
Oké, wat is het grootste dat jij eigenlijk geleerd hebt door topsporter te zijn? Wat is voor u de grootste levensles?
Ik denk, als topsporter... leert je omgaan met ontgoocheling. Mm-hmm. Met niet de beste te zijn zozeer. En leert je dingen opgeven voor je sport.
Offers doen eigenlijk.
Ja, ik denk dat het belangrijkste is. Dat als kind of als puber meeneemt.
Ja.
Dat zorgt er ook voor dat ik denk, zowel mijn broer als ik geen zware puberteit hebben gehad. Wij wisten direct wat we wilden. Ja. En...
maar het was een diep vuurtje dat brandde van heel jongs af aan.
Ja.
Dat wisten we. Ja,
dat was gewoon echt een droom.
Ja. Ja. En welke droom heb je nog als mens?
Ik heb er al vaak over nagedacht. Wat gebeurt er als ik stop met wielrennen?
Uh-huh.
Ik ben er nog niet aan uit, dus ik denk dat het ook duidelijk is dat ik nog niet klaar ben om te stoppen. Ik heb dat ook nu al gevoeld. Je
bent ook nog maar 28, hè?
Voilà, de laatste... Ja, maar goed, zijn renners die wel al zoiets hebben van... ik stop sowieso op mijn 35, dat heb ik nu niet.
Nee, maar ik denk wel dat het belang van je lichamelijke verzorging en je geestelijke verzorging altijd maar belangrijker gaat worden, omdat de natuurlijke veerkracht van het lichaam neemt een beetje af vanaf ons 30ste.
Ik heb dat al gemerkt, zoals ik zeg, die oefeningen die ik 's ochtends probeer te doen, ook 's avonds een beetje stretchen en zo, dat zaken zijn die ik meer nodig heb dan vroeger.
Ja.
Maar ik heb wel ook gevoeld, ik ben fysiek elk jaar sterker geworden en dit jaar ben ik sterker geweest dan ik ooit geweest ben.
Ja.
Maar
als mens?
Als mens.
Maar je hebt het diploma economie?
Ik ben nu mijn thesis aan het schrijven.
En waarover gaat die thesis?
Over de ontwikkeling van jonge renners eigenlijk. Dus,
De passie blijven...
ik heb een promotor gevonden die daar ook in de sport geïnteresseerd is. En, en ik denk ook dat sport heel mijn leven een belangrijk deel gaat zijn van mijn leven. Van mijn zijn, dus dat ik wel zelf altijd mijn uur sport nodig heb.
Ik zie hier een zeer jonge, zelfbewuste man met een heel groot vuur voor alle dingen die hij doet.
En ik geniet ook wel van het familieleven, namelijk wel. Dus nu die week thuis geniet er wel van om samen
balans,
te zijn.
Balans. Ja. Niet altijd 10 op 10. Soms ook een keer.
Nee, inderdaad. En dat kan ook samen. Hè. Ik bedoel...
Oké, Tish. Ja. Prachtig. Je bent een heel mooie mens.
Jij ook, zo vast.
Een heel sterke geest. En ik ben echt straf voor een gast van 28. Dus... die een gast van 28 mag ons nog een keer 3 tips als uitsmijter meegeven. Wat kunnen wij vanaf morgen van u leren en anders doen in ons leven om dichter bij de ideale gezondheid te komen?
Ik denk, probeer te bewegen, al is het een half uur per dag. Ja. Kleine veranderingen hebben groot resultaat op lange termijn.
Ja, ik las daar onlangs een zeer interessant iets over. Als je elke dag 1% verbetert, verbetert je op een jaar 37 en zoveel keer.
Voilà. Dus al is het een half uur wandelen met een hond.
Mm-hmm, ja. Dus niet te grote doelen stellen.
Nee, je mocht grote doelen stellen.
Kleine bereikbare
maar als je voelt dat dat lastig is en dat dat voor u een te ver van mijn bedshow is, probeer gewoon genieten van het bewegen. En maak er dus nooit iets sociaal van. Ik denk ook de stap naar het doen is voor veel mensen, ik zie dat bij mijn eigen vriendin ook, het lastige. Dus als ze zegt ik wil gaan fietsen. Ja, maar dan op het moment dat je zegt, nu moet ik gaan fietsen, het duurt zo lang om mijn fiets uit te halen. Ja. Probeer alles zo makkelijk mogelijk te maken dat die stap klein wordt.
Ja.
Dus alles voor een dag op voorhand klaarleggen.
Ja.
Ik denk dat dat een goeie is.
Dat is een heel bruikbare tip, inderdaad. Ja. De drempel zo laag mogelijk maken.
Ja, en dan, ik had ook nog beschreven dat, denk ik, waar we het al over gehad hebben, zo weinig mogelijk ongezond eten in huis. Ik probeer...
Ja. Dus held by design, de verleiding niet... niet te dicht brengen.
En dan probeer ik eerder te genieten als een keer op café iets, een koffie drinken en iets erbij. Of een keer iets drinken met vrienden. Dat zegt, weet een keer iets lekker, een dessertje.
Ja.
We drinken iets lekker. Denk dat je dan die momenten, dat je dan perfect kunt genieten.
Ja.
Op momenten dat wel kan. En dat het ook toffer is om dat te doen dan dat je s'avonds alleen met een zak chips in de zetel zit.
Ja. Ja.
Okay. En inderdaad, als de verleiding er niet is in huis, is het veel makkelijker om ervan te blijven. En dan probeer voldoende te slapen en te rusten. Ik denk dat een heel belangrijk is om die eerste 2 zaken die ik nu als tip geef, tot uitvoering te laten komen.
De kracht om die keuzes te maken op vlak van voeding en beweging ook veel makkelijker aanwezig is als je uitgeslapen bent.
Ja, dan gaat je beter voelen en gaat inderdaad mentaal sterker staan en fysiek ook beter. Ja.
Oké, Tish. Waar kunnen de mensen u vinden?
Instagram. Ik ben vooral actief op Instagram. Ik zit op Twitter, maar eerder passief gebruiker.
Ja,
en,
de wetenschappelijke artikels.
Ja, ik lees wel veel op Twitter, maar ik ga er niet zoveel zelf iets op zetten.
Mm-hmm.
Op Instagram ben ik iets actiever. En verder hoop ik vanaf eind februari 2023 terug op beeldscherm te zijn in de finale van
de klassiekers.
Van de klassiekers.
Oké. Tish, ik ga u heel hartelijk bedanken om even voor ons de tijd te nemen.
Ja.
Ik vond het een super inspirerend gesprek, ik vond het een super inspirerend verhaal. Het smaakt uiteraard naar meer, maar dat is altijd goed. Ja. En uiteraard wil ik ook u danken, beste luisteraar, voor de steun en om deel uit te maken van onze community op weg naar de gezondheidsrevolutie. Dit was Spreekuur met Tish Benoot.
Dit was Spreekuur. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via drservaas.be/podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het open spreekuur, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kan stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij Spreekuur.